NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Goedemiddag en welkom bij Argos, het meest onthullende programma van NPO Radio 1. Deze week groot in het nieuws het zwijgcontract dat het Tergooi ziekenhuis tekende met de moeder van Rogier, een 21-jarige jongen die eind 2014 onverwacht overleed in het Tergooi. Een kwestie die we in Argos onthulden. De inspectie voor de gezondheidszorg concludeerde vorige week dat het overlijden van Rogier als een calamiteit moet worden omschreven. Dat was ook de strekking van onze uitzendingen. Maar die uitzendingen waren er bijna niet geweest vanwege dat zwijgcontract. Want de moeder van Rogier, die we hadden geïnterviewd, trok zich plotseling terug. Afgelopen donderdag werd over dat zwijgcontract gesproken tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer. En hoe reageerde minister Schippers van Volksgezondheid?
Ik heb vandaag antwoorden gegeven op vragen over de zogenaamde zwijgcontracten naar aanleiding in dit geval van een tragisch overlijden van een 21-jarige jongen in het Tergooi ziekenhuis in Hilversum. Dit is volstrekt niet wat moet in de zorg. Want de zorg is gebaat bij openheid. De zorg is gebaat bij dat er gesproken wordt over. De zorg is er gebaat bij om zich transparant op te stellen. Transparant naar mensen die gebruik maken van de zorg, maar ook transparant naar media. En dat moet je niet op wat voor manier ook de indruk maar wekken dat je dat ergens onder wat voor tapijt dan ook zou willen vegen.
Edith Schippers, de minister van Volksgezondheid, tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer. En ze wil in de toekomst dus een verbod op zulke zwijgcontracten. Aan de telefoon SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven, die er ook bij was van de week bij dat algemeen overleg. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Meneer van Gerven, u was vorige week in Argos te gast om de inhoud van het zwijgcontract te onthullen. Blij met de reactie van minister Schippers nu?
Zeker. Het was een scherp en krachtig antwoord van de minister. En overigens, iedereen van links tot rechts in de Kamer was erg verontwaardigd over de inhoud van dat zwijgcontract van Tergooi. Ja, iedereen vond het te gek voor woorden.
Ja, wat me opviel was dat de minister soms bijna met overslaande stem sprak. Ze staat wel eens bekend als een koude ijskast, maar dit keer helemaal niet. Het grijpt haar kennelijk echt aan. Ze neemt het kennelijk echt heel hoog op dit keer.
Zeker. En dat komt omdat er nu ook een concreet zwijgcontract op tafel ligt. En de minister ook concreet kon zien wat dat betekende. Je mocht niet spreken met de pers, je mag niet procederen. Nou, Tergooi maakte met dat contract zeg maar de moeder en andere nabestaanden compleet monddood. En dat hakte erin.
Vorige week zei u in Argos dat u hoopte dat het zwijgcontract tussen het Tergooi ziekenhuis en de moeder van Rogier verscheurd zou worden. Ik citeer even letterlijk. Nou, zei minister Schippers, ja, zo'n deal tussen een ziekenhuis en nabestaanden is op zich niet verkeerd, alleen wel op deze manier. Ik wou u even voorleggen hoe ze het precies verwoorden.
Wanneer er sprake is van civiele, rechtelijke, minderlijke schikking tussen het ziekenhuis en nabestaanden ten aanzien van vergoeding van materiële schade, daar heb ik helemaal geen enkel bezwaar tegen. Maar dat kan er natuurlijk nooit toe leiden dat je er niet meer over mag spreken. Mag er ook nooit toe leiden dat je zegt, ja, ik zie verder af van een gang naar een tuchtrechter. Onacceptabel. Het is echt onacceptabel dat dat in dit contract staat.
Ja, meneer Van Gerven van de SP, ze zegt dus van, ja, op zich een soort contract, schadevergoeding, compensatiegeld, dat begrijp ik wel, maar er mogen geen nadere voorwaarden aan verbonden worden. Mee eens?
Zeker. De kwestie van de zwijgcontracten, hè, die is ook door uw uitzending zeg maar in een stroomversnelling gekomen. En het is heel goed dat de minister zich zo scherp heeft uitgelaten. We moeten als overheid ook duidelijk de norm stellen op dit punt. Want het is onethisch, niet acceptabel dat zorginstellingen dit doen. En het is ook heel goed zeg maar, dat de inspectie voor de gezondheidszorg dat die de opdracht heeft gekregen om die zwijgcontracten aan te pakken en daar werk van te maken.
Nou is er wel een complicatie als ik het debat in de Kamer goed samenvat, goed begrepen heb. Dat is dat de minister de wet wil veranderen zodat in de toekomst dit soort zwijgcontracten niet meer kunnen. Maar ja, zwijgcontracten die al zijn gesloten, die zijn moeilijk te ontbinden omdat beide partijen er wel mee ingestemd hebben. Hoe moet het nou met die zwijgcontracten die nu al bestaan?
Nou, die zwijgcontracten die moeten wat mij betreft ook van tafel. En wat mij betreft ook verscheurd worden, om het zomaar eens duidelijk te zeggen. En dat kan ook als natuurlijk de ziekenhuizen en zorginstellingen die stap zetten. Ik denk dat iedereen die uw verhaal vorige week beluisterd heeft, en ook 2 weken geleden al, of 3 weken geloof ik inmiddels alweer, die zal zeggen, ja, dat hoort niet. Mensen moeten hun verhaal kunnen doen. Het is al erg genoeg dat ze hun zoon of een man zijn kwijtgeraakt of, en dat soort zaken. En dat ze daar dan niet over mogen spreken, dat kan gewoon niet. En de inspectie gaat nu die zaken verzamelen. En ik denk ook dat ze met de ziekenhuizen moeten afspreken dat die contracten worden ontbonden.
Nog 1 fragment van minister Schippers. Die ook een oproep deed tijdens dat debat om je te melden bij de inspectie als je zo'n zwijgcontract hebt.
Ik kan geen algemene uitspraken doen over contracten die mensen met elkaar zijn aangegaan. Het eerste wat ik kan zeggen, ga zo'n contract niet aan. Het tweede wat ik kan zeggen, als u zo'n contract wel aangegaan bent, wat ik zeer onverstandig vind, en wat ik vind dat in de gezondheidszorg niet moet voorkomen, laten we daar heel helder stellen, maar u bent dat toch aangegaan. Ik kan dat niet terugdraaien, hè, want het is al gebeurd. Ik zou zeggen, neem contact op met de inspectie.
Ja, dat was nog 1 keer Edith Schippers. Gisteren hebben al 4 mensen zich gemeld bij de inspectie. Ik vind dat tamelijk spectaculair.
Zeker. En laat iedereen zich vooral melden. Want die contracten moeten echt verscheurd, die moeten van tafel. En de inspectie moet daarmee aan de slag. En ik moet er nog zien welke zorginstelling zeggen nadat wat er nu gebeurd is, en als ook de inspectie zich ermee bemoeit, dat ze zeg maar die contracten handhaven en mensen beletten om vrijuit te spreken over wat hun is overkomen.
U denkt dat nu de minister en de inspectie en de Kamer zich zo duidelijk hebben uitgesproken dat de instellingen zich wel melden?
Ja, nou, dat in ieder geval de mensen zich melden of alle instellingen zich melden die wat te verbergen hebben, dat weet ik niet. Maar laten mensen zich melden. En met zo'n duidelijke uitspraak van de minister moeten de inspectie natuurlijk vol aan de bak. En het lijkt mij sterk dat dan wat is afgesproken in een aantal gevallen, wat niet door de beugel kan, waar de mensen echt monddood worden gemaakt, dat stand houdt.
Bedankt Henk van Gerf. U begrijpt, we hebben bij Argos wel eens kritiek op het langzame karakter van de besluitvorming in de Tweede Kamer, maar dit keer heeft Politiek Den Haag snel ingegrepen.
NPO Radio 1. Argos.
En mocht u luisteren en zelf zo'n zwijgcontract hebben gesloten met een ziekenhuis ooit of een andere zorginstelling, nou, u kunt dus naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Mocht u ze niet kunnen bereiken, mail ons dan. argos@vpro.nl. We helpen u graag verder. We gaan het hebben over digitale veiligheid. U kunt ons ook zien op radio1.nl en meepraten met het gesprek via de hashtag argosradio1.
Protecting those bits and atoms. That's the title of this final keynote presentation. The speaker is the co-founder of Fox IT, which plays a very important role in cybersecurity here in the Netherlands and beyond. But ladies and gentlemen, Ronald Prince.
Well, thank you very much. Also nice to see that still some people left here in the audience.
Applaus. Afgelopen woensdag was dat in Den Haag bij een grote conferentie over digitale veiligheid, georganiseerd onder de hoede van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Een van de sprekers was Ronald Prins, directeur en medeoprichter van computerbeveiligingsbedrijf Fox IT. Het bedrijf werd eind vorig jaar overgenomen door het Britse bedrijf NCC. En er is iets opmerkelijks aan de hand met die overname. Dat ontdekte Argos-collega Huub Jaspers en Sanne Terlinge van One World deze week. Sanne is hier, welkom. Vertel eens.
Nou, als ik het in 1 zin samenvat, dan is het opmerkelijke dat die Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, dat hij heeft gevraagd om onderzoek te doen naar de overname van Fox IT. En de hoofdlijn van dat onderzoek is de vraag in hoeverre zo'n overname door een buitenlandse partij een gevaar is voor onze nationale veiligheid.
En wie gaat dat onderzoek doen?
De opdracht is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding gegeven aan het WODC, het Wetenschappelijk Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie. En die hebben het weer doorgezet naar 3 hoogleraren van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Kom zo bij je terug. Eerst even de tweede gast aan tafel introduceren. Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan diezelfde Radboud Universiteit. En tevens lid van de Cybersecurity Raad, het adviesorgaan van de regering als het om digitale veiligheid gaat. U heeft niet direct te maken met het onderzoek, hè? Dat is naar juristen van de Radboud gegaan.
Zeker. Het zijn collega's van mij, maar ze zijn uit een andere faculteit. Ik heb hier geen betrokkenheid bij en ook geen weet van.
Kent u dit verhaal wel, dat de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding laat onderzoeken of de verkoop van Fox IT aan de Britten de nationale veiligheid in het gedrang kan brengen?
Nee, ik wist er niet van. Ik heb van de week gehoord van de redacteuren van de Argos. Maar er staat informatie over gewoon op de website van dat onderzoekscentrum van het ministerie van Justitie. En ook op de website van de Radboud Universiteit staat het onderzoek gewoon omschreven.
Maar staat daar ook dat het om Fox IT gaat?
Nee, er worden geen bedrijven bij genoemd, maar dat is ook niet gebruikelijk. Het onderzoek is vrij algemeen omschreven in termen van wat kan een buitenlandse partij doen die aandelen van de gevoelige sector overneemt in Nederland, concreet te maken. Stel, de dochter van Poetin koopt een gevoelig bedrijf in de Nederlandse infrastructuur.
Kan best, want ze woont in Voorschoten.
Ja, zeker. Wat zijn dan de gevolgen voor de nationale veiligheid? En er wordt natuurlijk Fox IT genoemd, maar een grote zaak die in Nederland ook gespeeld heeft is de mogelijke overname van KPN. Of de medefinanciering vanuit Mexico. En ik geloof dat het onderzoek breder van aard is. Het is ook juridisch van aard. Er wordt vooral gekeken naar wat zijn de juridische instrumenten en mogelijkheden.
We hebben Ronald Prins, medeoprichter en directeur van Fox IT, uitgenodigd om mee te doen aan deze discussie. Dat kon niet. U hoort later dit uur wel zijn commentaar op alles wat we nu gaan uitzenden. En u krijgt hem nu wel te horen, want Huub Jaspers had in mei 2014 een interview met hem. In dat interview vertelde Prins wat Fox IT precies is en doet. We gaan even luisteren.
Wij noemen ons nu een cyber defense bedrijf. Wij helpen grote Nederlandse bedrijven met zich te wapenen tegen digitale dreigingen. Dat doen we door bijvoorbeeld te kijken of wij zelf kunnen inbreken in die netwerken van die klanten. Maar we monitoren ook heel veel van die netwerken om te kijken of we hackers proberen in te breken of misschien al binnen zitten. Wij hebben een heel portefeuille aan heel veel grote corporates in Nederland, voor wie hun digitale omgeving heel relevant is voor hun voortbestaan. Daar hebben we eigenlijk een vaste relatie mee en daarmee helpen we hun continu om te zorgen dat het netwerk veilig blijft. En waar we wat bekender van zijn is de grote incidenten waarbij we erbij gehaald worden nadat al bekend is dat er een inbraak heeft plaatsgevonden. En dan komen we naar binnen en dan proberen we daar de oude situatie te herstellen, maar ook onderzoek te doen naar wie probeerde hier nou in te breken en wat probeerden ze te stelen. Wat hebben ze eigenlijk echt gestolen en natuurlijk ook die klant daarna te helpen te zorgen dat het niet nog een keer kan gebeuren.
Kunt u voorbeelden noemen? U zegt grote companies in Nederland van klanten of mag dat niet?
Ja, nee, dat ligt altijd een beetje gevoelig. Maar ik denk als je gewoon naar de top 100 bedrijven in Nederland kijkt, dan bij 80% lopen daarvan wel rond.
Noem ik even een paar bedrijven. Shell, Unilever, Philips, KPN.
Al ligt een aantal daarvan.
U zit een beetje in tussen het bedrijfsleven en de overheid eigenlijk. U werkt ook heel nauw samen met overheidsorganisaties.
Nou, ik denk eigenlijk dat er meer een beeld is dat we veel met overheidsorganisaties samenwerken dan dat we dat daadwerkelijk doen. Ik denk als het gaat om die cybercrime wereld waar we in opereren, dan is echt 95% is gewoon bedrijfsleven.
Ik zag je net op uw bureau bijna provocerend een memo-blokje waar aan de zijkant op staat National Security Agency. Dat heeft u echt van NSA gekregen of zo? Dat ligt er vast niet voor niks op uw bureau, ja.
Nee, ik kom wel eens in Amerika en je hebt een heel leuk museum naast het gebouw van de NSA. Ik denk iedereen die in dit vakgebied zit en wel eens een keer aan de Oostkust komt, gewoon eens een keer naar het museum moet gaan. En daar kan je dat soort leuke goodies kopen. Ik heb ook manchetknopen die ik dan niet zo vaak draag van ze. En ik heb koffiekopjes van de NSA. Het is ook wel een beetje een beeld neerzetten van de wereld waar we in werken.
Ronald Prins over zijn bedrijf Fox IT. Ik ga even terug hier aan tafel naar Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging in Nijmegen. Even kijken of u ook manchetknopjes van de NSA.
Nee. Ik ben wel twee keer in het museum geweest en ik heb er koffiekoppen van. Maar daar staat op van dat cryptologisch museum, zo heet het museum. Ja
maar wel koffiekoppen meegenomen, wel goodies meegenomen.
Ja, zeker, ja.
Prins zegt dat als het om digitale criminaliteit gaat, zijn klanten vooral grote bedrijven zijn. Hij ontwijkt eigenlijk een beetje de vraag, werkt Fox IT ook voor de Nederlandse overheid? Hij ontkent het ook niet. Wat denkt u dat de banden zijn?
Ja, Fox IT werkt veel samen met de Nederlandse overheid. Ik denk dat dat in de loop van de ontwikkeling van het bedrijf wel wat minder is geworden. Maar er zijn drie gebieden waarop het heel duidelijk is. Fox doet vrij regelmatig mee aan politieonderzoeken. Dat is ook gewoon allemaal openbare informatie. Fox heeft een cruciale rol bij de beveiligde telefoons die ministers hebben en hoge ambtenaren. De
zogenaamde Tiger-telefoons.
Precies, Tiger-telefoons heten die. De telefooncentrale daarvan die staat bij Fox in Delft. En dan is er nog een derde punt waar ze een cruciale rol in hebben. En dat is ontwikkeling van nieuwe generatie cryptografie voor de Nederlandse overheid. Met name bepaalde cryptochips. Zogenaamde Red Fox chips. Daar zijn allerlei afspraken over met de Nederlandse overheid. Maar die mag Fox IT ook commercieel verkopen. In bepaalde varianten.
En is het niet raar? Is het niet een beetje verbazingwekkend dat de overheid dit soort toch heel gevoelige taken laat uitvoeren door een particulier bedrijf?
Ja, maar dat zie je overal. De ICT-wereld is zo ingewikkeld geworden. De overheid is gewoon afhankelijk van private partijen die dat soort dingen kennis in huis hebben. En ook in de grotere landen is men afhankelijk van de private sector op dit gebied.
Er is hier wel vaker wat zorg over uitgesproken. Bijvoorbeeld in 2011, nadat Prins een groot interview over zijn werk had gegeven aan Vrij Nederland, zijn daar kamervragen over gesteld door toenmalig Kamerlid Janine Hennis.
En
daarop heeft de toenmalig minister Opstelten gezegd dat het inderdaad zorgwekkend was dat de overheid zo afhankelijk is van Fox IT. Maar ook dat er eigenlijk geen alternatieven waren. Want zij werden ingeschat als betrouwbaar en zij konden dat. Dus kwam de overheid eigenlijk steeds weer bij hen uit.
Bart Jacobs, ik ga het iets moeilijker maken. Fox IT is dus overgenomen door een Brits bedrijf. Daar komen we straks nog over te spreken, wat dat voor bedrijf is. En de Nederlandse overheid werkt dus kennelijk gewoon nog met ze samen. Zou elk land ter wereld dat doen?
Ja, dat is een vraag me inderdaad af. Nederland heeft een extreem open economie. En heeft nauwelijks beschermingsmaatregelen ten opzichte van het eigen bedrijfsleven. Amerikanen zijn daar bijvoorbeeld veel explicieter in. Die hebben de zogenaamde CFIUS-instelling, het Committee for Financial Investments in the US. En die houden af en toe investeringen tegen. Recent nog de verkoop van een onderdeel van Philips over LED-lampjes, bepaalde verlichtingstechnologie. Philips wilde dat aan een Chinees bedrijf verkopen en de Amerikaanse overheid heeft nee gezegd. Dat hebben wij in Nederland niet, omdat wij veel opener economie hebben. Maar het onderzoek wat zojuist genoemd werd, waar mijn collega's mee bezig zijn, is erop gericht om te kijken van wat voor mogelijkheden zijn er nou wel binnen een Europese kader waarin we werken.
Sanne, voor een deel is dit verhaal dus gewoon via open bronnen te vinden, namelijk op de website van het wetenschappelijk bureau van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Alleen staat daar toegang en invloed buitenlandse investeringen in Nederlandse vitale sectoren en staat er niet om welk bedrijf het nou precies gaat.
Nou ja, er staat niet alleen op welk bedrijf het onderzoek zich richt, op welke overname, maar ook niet wie de opdrachtgever is. Dus als je dit zo tussen alle andere onderzoekers ziet staan, dan sla je er niet echt snel op aan van nou, hier zit iets spannends achter.
Dan komen dus een paar vervolgvraagjes. Hoe zijn, Huub Jaspers, en jij erachter gekomen dat het om Fox IT gaat, het onderzoek? En hoe zijn jullie erachter gekomen dat de opdrachtgever de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding is?
Het begon met het erachter komen wie de opdrachtgever was. Kan ik niet prijsgeven hoe ik dat weet. Ik heb afgesproken dat iemand de informatie in de trein heeft laten liggen. Nou, dus het officiële verhaal is, daar heb ik het gevonden. En dat was een brief waarin stond wie de opdrachtgever van het onderzoek was, wat de voornaamste vragen waren.
In welke trein?
En, de trein van Deventer naar Amsterdam.
Ga ik ook eens proberen. Ik zit er heel vaak in die trein. Nog nooit wat gevonden. Zo ben je erachter gekomen dat de opdrachtgever de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding
en Veiligheid. En mijn eerste ingeving was van, oh, dat gaat vast over de overname die eerder mogelijk gepland stond van KPN door America Mobile. Moeten we ons daar zorgen over maken, ook al gaat die niet door en heeft dat tot een onderzoek geleid? En een ander bedrijf wat wel in onze gedachten kwam, dat was Verint, het Israëlische bedrijf wat verantwoordelijk is voor onder andere onze telefoontaps, zoals ook in die hele omstreden zaken van de tap tussen Teve en Van Rij. Dus daar waren we ook wel in geïnteresseerd. En toen zijn we gaan bellen naar mensen die daar wat van zouden kunnen weten. Want je hebt natuurlijk niet alleen de opdrachtgevers van het onderzoek en de uitvoers van het onderzoek, maar ook mogelijke onderwerpen van onderzoek, mogelijke specialisten die geraadpleegd worden. Dus dat is best een brede kring. En zo kregen we uit meerdere hoeken te horen van dit onderzoek richt zich toch echt specifiek op Fox IT.
Bart Jacobs, stel de opdracht was niet naar uw collega jurist in Nijmegen gegaan, maar naar u. Wat zou u als hoogleraar computerbeveiliging willen weten van zo'n overname van Fox IT door de Britten?
Ja, omdat Fox IT, zoals ik net al noemde, een aantal specifieke gevoelige taken voor de overheid uitvoert. Namelijk rond die telefoons en ook die chips. Dus zou ik graag willen weten hoe dat precies geregeld is. Maar ik begreep uit het interview in de NRC van de week dat Ronald Prins zei dat hij een aantal maanden voorafgaand aan de overname dat gemeld heeft aan de Rijksoverheid. Ik ga er dan vanuit, ik heb daar geen kennis van, maar ik ga er gewoon vanuit dat er daarna direct een impact assessment gedaan is. Dat waarschijnlijk de AIVD dat uitgevoerd heeft. En dat daar dus met meer technische blik, niet zozeer juridisch, maar meer technische blik gekeken is naar, ja, welke dingen staan er nou precies en worden er gedaan door Fox en wat heeft dit voor gevolgen?
Ja, als de AIVD het allemaal al onderzocht heeft, begrijp ik niet goed waarom de Nationaal Coördinator nu weer een onderzoek wil.
Ja, moet je misschien aan de Nationaal Coördinator vragen. Maar ik kan me voorstellen dat de AIVD-onderzoek wat technischer van aard is en natuurlijk minder de grote ondernemingsrechtelijke lijnen bekijkt.
En even Sanne? Terug naar het tijdspad. Het onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding is niet nieuw. Het is, het loopt sinds oktober 2015. Dus dat is vlak voor die overname officieel bekend werd.
Hoeveel hebben de Britten betaald voor het bedrijf? Weet je dat ook?
Ja, 133 miljoen euro.
En wie is de NCC-groep precies?
Dat is een Brits bedrijf. Eigenlijk redelijk vergelijkbaar met Fox IT. Alleen dan 6 keer zoveel medewerkers. Dus een slagje groter en nog een slagje geavanceerder. Werken ook internationaler. Dat is de simpele samenvatting eigenlijk. Gewoon een grote versie van Fox. Werkt ook onder andere voor de Britse overheid, zoals Fox voor de Nederlandse overheid werkt. Ja, en daar zou dus wel eens een alarmbelletje kunnen afgaan. Want hoe nou zijn die banden met die Britse overheid? En daar hebben we de afgelopen week naar gekeken. Het is jammer voor ons, zeg maar, dat inlichtingendiensten niet openbaar maken wie ze precies voor wat inuren en wat ze dan doen. En wat er dan precies onderling afgesproken wordt. Maar als je bijvoorbeeld op LinkedIn kijkt, dan zie je dat medewerkers van de informatiebeveiligingstak van de Britse inlichtingendienst of afluisterdienst, GCHQ, dat die later bij de NCC Group zijn gaan werken. En als het gaat om top-level accreditatie, dan waren er in 2008 maar 3 Britse bedrijven die die accreditatie hadden gekregen van GCHQ. En daar was NCC Group er één van. En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen.
En wat is er bekend over die GCHQ?
Eerst eigenlijk heel weinig de afgelopen jaren. Maar dankzij de documenten van de NSA en ook wel van GCHQ, die klokkenluider Edward Snowden heeft geopenbaard, weten we een stuk meer. Het is eigenlijk vergelijkbaar dus met de Amerikaanse afluisterdienst, de NSA. En de twee diensten werken ook erg veel samen. En wat vooral opvallend is, is dat GCHQ niet alleen de pijlen richt op bijvoorbeeld Afghanistan of Iran of Pakistan of andere, dat je zou kunnen noemen vijanden in de War on Terror, maar ook op bondgenoten. Dus de Britten hebben ook afgeluisterd bij de G20 of bespioneerden bij Deutsche Telekom. En een heel, heel groot schandaal, dat is de zaak in België geweest, de Belgacom-hack, waarbij echt jarenlang telefoons van heel Belgacom, daar hadden ze toegang tot alle data en tot alle gesprekken.
Daar hebben we een fragment van. We gaan even luisteren naar het Radio 1-journaal van 3 oktober 2013.
spionagezaak bij de Belgische telefoonprovider Belgacom, die 2 weken geleden bekend werd, blijkt veel groter dan gedacht. Niet alleen het telefoonverkeer met het Midden-Oosten werd afgeluisterd, melden bronnen aan de NOS. De Britse geheime dienst heeft 1,5 jaar lang ook telefoonverkeer afgeluisterd van internationale organisaties in Brussel, zoals de NAVO, de Europese Commissie, het Europese Parlement en SWIFT, de organisatie die het internationale betalingsverkeer regelt. De Britten deelden hun informatie met de Amerikaanse geheime dienst NSA.
Ja, dat was het Radio 1-journaal van oktober 2013. Meneer Jacobs, als je hoort dat die Britse dienst Deutsche Telekom en Belgacom heeft proberen te spioneren, te infiltreren, moeten we dan bang zijn dat een Fox IT in Britse handen ook toegang probeert te krijgen tot Nederlandse geheimen?
Er zijn allerlei afspraken over gemaakt. En zolang iedereen zich aan de afspraken houdt, hoeven we daar geen zorg over te hebben. Maar natuurlijk is de vraag, houdt iedereen zich netjes aan de afspraak hierin?
Hoe komen we daar achter, meneer Jacobs?
Ja, daar heb ik geen antwoord op. Daarvoor heb ik onvoldoende zicht op wat er daadwerkelijk gebeurt. Maar het is natuurlijk, het ligt supergevoelig. Een bedrijf, Fox IT, dat in feite de digitale brandweer is in Nederland, die cruciale dingen voor de Nederlandse overheid doet, dat in Britse handen komt, van een bedrijf wat dicht bij GCHQ, de Britse afluisterdienst, zit, die agressief opereert. En wat er ook nog pikant bij is, is natuurlijk dat Fox IT de grootste bekende GCHQ-zaak, de Belgacom-hack, onderzocht heeft. Waardoor de cirkel rond is, in zekere zin.
We hoorden net een fragment over de hack door de Britten van Belgacom. En de Britse inlichtingendienst zat daar dus achter. Er is nog een ander pikant detail. Dat is dat Fox IT in de tijd door Belgacom werd ingeschakeld om dat lek weer te vinden en te dichten. Ronald Prins van Fox IT vertelde in mei 2014 daarover aan Huub Jaspers.
We hebben ook onderzoek gedaan in België, bij Belgacom. Daar lijkt het in ieder geval op uit de presentaties die via Snowden gelekt zijn, dat daar de Engelse geheime dienst, GCHQ, binnen is geweest. Dat was een aanval die de technisch heel erg, in onze termen, voor ons was het een heel interessant onderzoek, omdat het wat meer uitdaging bood dan de andere inlichtingoperaties die we ooit tegengekomen waren.
Een geavanceerde aanval?
Ja, een hele geavanceerde aanval, waarbij goed voorbereid, goede opsec, dus goede mechanismen om ook niet gepakt te worden. Maar uiteindelijk is het dan toch gelukt om ze te onderkennen daar.
En het gaat te dichten?
Ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk het hoofddoel, zo snel mogelijk weer een veilige situatie te creëren.
Maar u zegt, het lijkt erop dat het door de Britse inlichtingendienst gehackt was?
Kijk, er is een presentatie naar buiten gekomen van Snowden, waarin zij eigenlijk GCHQ zelf hun hack richting Belgacom als een succes claimt. En alles wijst wel op dat dat verhaal van die Engelsen redelijk matcht met wat wij daar gezien hebben.
Dus het lijkt er wel op dat het inderdaad gebeurd is, ook door de Britse inlichtingendiensten.
Ja, daar ben ik wel van overtuigd.
Ja, nu vind ik het verhaal echt spannend worden. Want Fox IT heeft de Belgen dus ooit bijgestaan toen ze ervan uitgingen door de Britten gehackt en bespioneerd te worden. En nu vallen ze dus in handen van een Brits bedrijf dat weer nauwe banden heeft met de Britse inlichtingendiensten. Of is dat allemaal heel normaal, meneer Jacobs, in dit wereldje?
Nou, ja, ik ken het wereldje ook niet helemaal. Je moet misschien even uitzoomen. En de andere grote kwaadaardige softwaregeval wat we gehad hebben afgelopen jaren was de zogenaamde Stuxnet. Waarvan gezegd wordt dat de Amerikanen en de Israëli's die kwaadaardige software gebruikt hebben om de kerncentrifugeactiviteiten in Iran, in Natanz, te verstoren. Op een gegeven moment is die software naar buiten gekomen door een foutje, waardoor die operatie ook zichtbaar werd. Dat heeft ongelooflijk veel commotie teweeggebracht, omdat daardoor zichtbaar werd hoe moderne inlichtingendiensten opereren op IT-gebied. Nou, rond Belgacom dreigde zich eenzelfde situatie voor te doen. Fox IT heeft dat onderzocht, heeft gezien welke software de Britten daar gebruikten. Was een van de weinige partijen die dat natuurlijk wist. En Ja, ik kan me zo voorstellen als ik een Engelse inlichtingenbaas ben en ik merk dat een bedrijfje uit een ander land in één keer erachter komt wat mijn werkwijze is, dat ik toch eens even met het bedrijfje ga praten.
Ze kunnen dat bedrijf graag willen hebben, Fox IT, om hun grote know-how, natuurlijk de Britten. Het kan ook zijn, ik word nu een beetje paranoïde misschien, om dingen die de Nederlanders kunnen juist uit de markt te halen, zodat de Britten dat doen. Zijn daar voorbeelden van bekend?
Jazeker, zijn er wel voorbeelden dat inlichtingendiensten ook gewoon commercieel middelen inzetten om hun doelen te bereiken. Een mooi Nederlands voorbeeld is weer de zogenaamde PX1000. Ik meen dat Argos er in het verleden ook wel eens aandacht aan besteed heeft. Het is een versleutelapparaatje dat Philips in de jaren 80 verkocht. Daar zat voor die tijd goede versleuteling in, een zogenaamde DES-versleuteling. En de NSE was daar helemaal niet blij mee dat Philips dat verkocht. Ze hebben toen Philips benaderd en gezegd: wij kopen de hele voorraad op. Wij kopen de hele voorraad op. Jullie krijgen daar een hele goede prijs voor. En Philips is daarmee akkoord gegaan. En vervolgens heeft de NSE een ander versleutelingsalgoritme aan Philips gegeven van: stop dit er maar in. En van insiders heb ik gehoord dat dat nieuwe algoritme, ja, government-friendly is.
Ik ga even naar Astrid Oostenbrug, woordvoerder digitale veiligheid van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer, die het gesprek heeft meegeluisterd. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Wist u dat op verzoek van de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid onderzoek wordt gedaan naar de vraag of veiligheidsbelangen in het geding zijn bij de overname van Fox IT door de Britten?
Nee, ik wist het niet, maar wat ik nu hoor, denk ik dat het wel goed is dat dat gebeurt, dat onderzoek.
Want wat voor risico's ziet u eventueel in die overname?
Nou ja, ik denk dat je als overheid wel heel goed het belang voor jezelf moet definiëren en moet kijken van, nou ja, wat dragen we op een gegeven moment over aan een commerciële partij? En wat vinden wij als overheid te belangrijk en moeten we in eigen handen houden? En volgens mij is het met deze overname toch wel heel goed en belangrijk om te onderzoeken van, nou ja, wat gaat er nu gebeuren nu die overname in gang is gezet en wat zijn de taken, nou ja, van de Engelse tak van Fox IT die straks ook opereert.
Vindt u het normaal dat de beveiliging van zelfs de ministertelefoons in handen wordt gelegd van een particulier bedrijf dat vervolgens aan het buitenland wordt verkocht?
Nou ja, of het normaal is, de vraag is hoe zou het anders kunnen? En het probleem is gewoon op dit moment dat er onvoldoende specialistische kennis bij de overheid zelf zit om het op een andere manier te kunnen doen. Dus je maakt jezelf afhankelijk van partijen zoals Fox IT. De vraag is dat wenselijk? Ik denk dat je daar hele goede afwegingen moet maken.
Wat zou u als Kamerlid nog meer willen weten, meer informatie willen krijgen over deze verkoop?
Nou, ik zou toch wel heel graag de uitkomst van het onderzoek willen zien. Dat die ook gewoon naar de Kamer wordt gestuurd. En dat we dat niet via Argos achter moeten komen. Dat er inderdaad een onderzoek loopt. Waarom dat onderzoek loopt en wat de uitkomsten daarvan zijn. Dus ja, die actieve informatieplicht zou ik toch wel heel erg weer op prijs stellen als dat gebeurt. En vervolgens ook de vervolgvraag van, is het nou wenselijk? Want je maakt jezelf als overheid wel ongelooflijk kwetsbaar. Want Fox IT doet heel veel werk voor de overheid. Dat is helemaal geen geheim, dat gebeurt gewoon. Ik begreep dat de heer Prins daar zelf wat geheimzinnig over deed in een ander interview. Maar het gebeurt gewoon. En waarom? Omdat de overheid het zelf niet aan kan. Nou, de vraag is, moet je dan jezelf als overheid afhankelijk maken van dit soort bedrijven? Of moet je zeggen van, nou ja, misschien moeten wij toch meer gaan investeren in onze eigen specialisten? Ik denk het laatste. Ik pleit daar al langer voor. En ik hoop ook dat dat gewoon kan. Dat je als overheid ook uiteindelijk die afwegingen zelf kunt gaan maken. Van, kiezen we nu voor een ander bedrijf, een commercieel bedrijf, of zetten we onze eigen specialist in?
Bedankt, Astrid Oostenbrug van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Ik ga nog even naar tafel terug, Sanne.
Ja, omdat Bart er net op inging van, nou, het zou natuurlijk ook heel goed kunnen dat die Britten niet per se Fox willen overnemen om nou meteen toegang te krijgen tot al onze telefoons, maar juist om hun eigen kennis van hun malware weer terug in Britse handen te krijgen. Daarvoor hebben wij ook aanwijzingen gevonden in het rapport wat ze hebben uitgebracht voor hun aandeelhouders. Daarin zeggen ze namelijk de directeuren van de NCC Group, die zeggen heel expliciet dat de kennis van Fox op het gebied van advanced persistent threats, dat eigenlijk een van de redenen is waarom Fox een interessante partij is om over te nemen. En die advanced persistence threats, dat is dus het inbreken in een computersysteem, meestal door inlichtingendiensten, niet met als doel om schade aan te richten, maar met als doel om informatie af te tappen.
En Bart Jacobs?
Nou, ik vind de opmerking van Kamerlid van de PvdA interessant. Ik pleit er ook al jaren voor. Ik vind het een goede zaak als de overheid meer in inhoudelijke kennis investeert. Met name op dit gebied. Er is zo'n trend geweest om alleen maar procesmanagers aan te nemen bij de overheid. Maar uiteindelijk draait het, zeker op dit soort strategische gebieden, om inhoudelijke kennis.
Ik ben benieuwd wat het over onderzoek van uw collega's in Nijmegen op verzoek van de Nationaal Coördinator gaat opleveren. In reactie op onze vragen laat Ronald Prins overigens weten dat zijn bedrijf graag meewerkt aan het onderzoek naar de overname. Prins benadrukt dat de staatsgeheimen veilig zijn bij Fox IT. De Nederlandse wet is en blijft van toepassing, zoals onder andere de wet bescherming staatsgeheimen en het wetboek van strafrecht. Daar hebben de Britten zich aan te houden, net zoals de medewerkers van Fox IT. Dat er nu een Britse aandeelhouder is, maakt dat niet anders. Nou, de volledige antwoorden van Ronald Prins kunt u lezen op onze website. Ik bedank Sanne Benjamin. Sanne Terlinge. Ik ken ook een Sanne Benjamin namelijk. Sanne Terlinge van One World, die samen met Huub Jaspers van Argos dit onderzoek deed. En aan hoogleraar Bart Jacobs uit Nijmegen.
Graag.
She said she had no money, but he was in doubt. He told her I used to be into, but now he was out. Spare some small change, lady, and I'll be on my way. She looked into his eyes and deep in his soul. I know she was wondering if he was in control. She muttered to herself, these beggars, where do they all come from? I'm not a homeless man, I'm a gypsy by trade and a traveler's man. I'm not a homeless man. He moved through the streets with his head bent low, never thinking he would ever see that woman again, you know. Just sleeping in the doorways and alleys like he always had. The years went by, and later on, he spotted the woman all tattered and worn. Hard times had got her, her clothes were ragged and old. She said, I'm not a homeless woman, I'm a gypsy by trade and I'm traveling this land. I'm not a homeless woman. Sometime in the daytime, sometime tonight, you will see a couple walking.
Alweer een tijdje geleden overleden, J.J. Gill. Dit was Homeless.
Argos, de boeken.
En aangeschoven Sjoerd de Jong, vaste boekenrecensent van Argos, ombudsman bij NRC Handelsblad. Vaker hier te gast. Welkom, Sjoerd.
Hallo. Ja, J.J. Gill is eigenlijk ook iemand van wie je wel eens een biografie zou willen lezen.
Ja, vooral zijn invloed op Eric Clapton weer.
De early years, 600 bladzijden bijvoorbeeld. Maar goed, dat terzijde.
Schrijf het.
Ja, het is eigenlijk wel een goed idee. Nou, ik heb wel eens een kleine biografie geschreven. En ik ben hier nu met drie politieke autobiografieën, zou je kunnen zeggen. Dat is een genre dat in Nederland te weinig wordt beoefend. En wat ook voor journalisten natuurlijk wel heel erg aantrekkelijk is. Omdat als het goed is, geeft zo'n biografie inzicht in hoe werkt de politiek nou echt. Hè? Dus niet wat de media ons laten zien, maar wat er gebeurt er achter de schermen. Wat drijft een politicus? Gebeurt vrij weinig. Ik heb zo ooit een klein politiek biografietje meehelpen schrijven van Maarten van Poelgeest, 1990.
Maarten van Poelgeest?
De studentenleider. Die was toen 25.
Wethouder van Amsterdam geweest?
Absoluut. Toen nog niet. 25. Werd snel afgezet.
Maar hoe zo'n biografie helpen schrijven? Gebeurt dat?
Ja, nou, ghostwriter, dat wil zeggen, laten we zeggen, de substantie eruit, de anekdotiek erin.
Jij bent de ghostwriter geweest van Maarten van Poelgeest.
Zeker, zeker. En dat boekje, dat is, vind ik zelf, ondergewaardeerd, mag ik nu zeggen, want het is niet meer verkrijgbaar. Maar het was heel leuk, omdat Van Poelgeest daar als jong broekie eigenlijk een inkijkje gaf in hoe die met de media speelde en hoe die met bewindslieden omging. Ja, dus afspraken maakte voor radio-uitzendingen van, nou, we zullen er niet te hard op ingaan. En dat natuurlijk dan toch deed. En voor iemand van 25 G20 vond ik dat heel verfrissend. En je zou verwachten dat Nederlandse politici die wat meer staat van dienst hebben, dat dat ook doen. En er gebeurt te weinig. Frits Bolkestein heb je natuurlijk, hè, met zijn Europees dagboek, waarin hij wel onthult dat hij luncht met Meinert Venema bijvoorbeeld, en hoe ze dan, laten we zeggen, de moraliteit van Elsbeth Erti bespreken. Hè? Maar dat is, geeft toch meer...
Dit is wel erg het Amsterdamse grachtengordel.
Ja, ja, nou ja, dat geeft ook meer psychologisch dan politiek inzicht.
Wie dit zijn.
Ja. Maar wel nu is verschenen Bernard Bot bij Prometheus. En Ben Bot is, heeft een hele gevarieerde en lange carrière gehad, natuurlijk vooral als vakdiplomaat, SG Buitenlandse Zaken, minister van Buitenlandse Zaken. Heeft zijn memoires geschreven, Achteraf Bezien heet dat. Wat ook natuurlijk een treffende titel is voor politieke memoires. Maar ze zijn niet zo heel erg politiek. Ben Bot is natuurlijk echt een diplomaat. Hè? En de mooiste stukjes in dit boek, daar kan ik misschien een heel klein stukje van voorlezen, vind ik eigenlijk wel hoe hij schrijft over zijn jeugd. En opgroeide in de jaren 50. Waarover hij dan schrijft dat alles toen zo langzaam ging. Het waren sobere jaren waarin iedereen blij was de oorlog te hebben overleefd. Veel was op de bon en de meeste producten die we nu zo makkelijk uit de schappen halen hadden we toen niet. Het leven voltrok zich met een geruststellende regelmaat binnen de krijtstrepen van school, buurt en kerk. En het was eigenlijk ook wel goed zo. Dat vind ik wel mooi gezegd. Helaas.
Good old times. Ja, helaas, wat een rust.
Helaas geldt de rust ook ietsje te veel voor de rest van het boek. Want je bent dan pas in het begin. En Ben Bot drukt zich inderdaad de volgende honderden bladzijden wel heel diplomatiek uit over van alles wat hij heeft meegemaakt. Dus dat valt een beetje tegen.
Dat valt wel te verwachten natuurlijk. Hij was heel lang ambassadeur voordat hij minister werd. Eigenlijk is zijn hele leven lang diplomaat geweest. Dus dan schrijf je ook als een diplomaat.
Nou, dat is het. Er zitten, maar ook wel met de stekeligheden van een diplomaat. Hè. Er zitten bijvoorbeeld, voor onderzoeksjournalisten is dat misschien nog wel aardig, passages in over Willem Oltmans. Hè, met wie hij natuurlijk ook te maken heeft gehad in het kader van zijn schadevergoeding. En daar is Bot toch wel tamelijk filijn over, hoor. Dan gaat hij het eerst met zo'n stekeligheidje van, hij kon het eigenlijk best goed vinden met Willem Oltmans, want als het hem zo uitkwam, bleek hij over uitstekende manieren te beschikken. He, staat er dan. En dan vervolgens krijgt hij toch een tik, Oltmans, omdat Bot schrijft, ja goed, hij wou natuurlijk dat snel de onafhankelijkheid van Indonesië regelen, want de familie Oltmans had daar een kininefabriek. He, dus dan wordt toch eventjes...
Wordt hij even op zijn plaats gezet.
Nou, maar wel niet nieuw, maar wel interessant is dat Bot echt volhoudt. Dat onderzoek op BUSA, he, toen hij SG was, heeft hij dat onderzoek moeten doen. Niets heeft uitgewezen van structurele tegenwerking van Oltmans door ambassades.
Nou zeg.
Ja, dat schrijft hij.
Goed onderzoek, want uiteindelijk heeft de staat schadevergoeding moeten betalen aan Oltmans.
Ja, zeker. En daar is het Bot het dan ook eigenlijk niet, dat zegt hij niet met zoveel woorden, maar hij was daar verbaasd over, zegt hij dan heel diplomatiek.
Leer je behalve de diplomaat en de minister Bot uit dit boek ook de mens Bernard Bot kennen?
Ja, zeker wel. Vooral dan in die passages over de jeugd, hè, Indië, het jappenkamp, het gevangenkamp, de opgroeien in de jaren 50. Maar daarna is het toch wel echt de diplomaat. En ook de diplomatiek, de diplomaat achter de diplomaat. En dat gaat wel een klein beetje vervelen soms als hij bij elke dienstreis beschrijft hoe die dan, hè, welke, of de palmbomen naar links of rechts wuiven, zullen we maar zeggen, dan denk je oké. Desalniettemin is het wel het is goed dat dit boek er is. Al is het maar vanwege die passages over Oltmans overigens. Andere kwestie is Irak, hè, waar hij natuurlijk als minister er ook mee te maken had. Maar hij trad aan toen Nederland zich eigenlijk al had gecommitteerd aan die oorlog. Dat was de Hoop Scheffer voor hem. En Bot veroorzaakte enige rumoer omdat hij op een vraag van Bert Koenders ooit zei, later, ja, we hadden dat misschien anders moeten aanpakken. Ook weer zoiets. En in dit boek legt hij dat uit van, ja, god, eigenlijk bedoelde hij hetzelfde als wat Balkenende zei met de kennis van nu en de kennis van toen.
Beetje braaf allemaal.
Beetje, ja, een beetje
leer je ook de lobbyist Bot kennen, die we via artikelen in NRC
Nee, daar moet je dan toch de krant voor lezen. Daar wijt hij in dit boek van, wat is het? Nou, je zit toch al gauw op de 500 bladzijden. Ik dacht een paar zinnen aan, helemaal aan het eind. Dat hij sindsdien inderdaad met veel plezier dat soort advieswerk doet. Meer niet. Dus voor de rest moet je dan de krant lezen.
Bot was minister in een best tumultueuze tijd, hè, vlak na de moord op Pim Fortuyn, de Fortuyn-revolte, de opkomst van Wilders, dat Wilders uit de VVD stapte en voor zichzelf begon. Leer je wat over het politieke klimaat in de jaren nul uit het boek?
Bot is wel echt internationaal gericht. Hè. Dus de nationale commotie, ik wil niet zeggen, gaat aan hem voorbij, dat niet. Maar ik zal ook niet zeggen dat hij er smetvrees voor had, maar daar moet je een ander boek voor raadplegen. En dat is eigenlijk het volgende boek dat wat mij betreft veel geslaagder is als politieke autobiografie. En dat zijn de memoires van uiteraard Femke Halsema van GroenLinks. Onlangs verschenen bij Ambo Antos onder de titel Plush. Dat ziet er ook prachtig uit. Een mooie zwart-wit foto van de auteur op het omslag, zoals dat tegenwoordig gaat. Plush is de titel, waar dan denk je al een beetje, dat ziet er goed uit, 50 tinten groen misschien, zoiets. Maar het is echt een bestseller inmiddels ook al, hè? Zes druk.
Ja.
Nou ja, het is haar gegund, want dit boek is echt wat je van een politieke autobiografie zou willen. Het geeft een inzicht in de drijfveren van de betrokkenen. Ook in de manier waarop de betrokkenen worstelt met zijn eigen karakter. Haar onervarenheid in de politiek aanvankelijk. Haar moralisme, wat ze zelf onder ogen ziet.
En dat ze in het begin op veel mensen een beetje als een bitch overkwam. Als een kenaar, zegt ze ook.
Goed, haar afscheid bij de PvdA, dat staat in het begin van het boek natuurlijk ook goed besproken. Hoe ze dan frictie krijgt met Felix Rottenberg, die toen bezig was de partij op te schudden. En zij eigenlijk moeite had met het, over het schudden gesproken, het afschudden van die ideologische veren, waar Kok toen mee kwam. Dat verklaart ook wel haar overgang naar GroenLinks destijds. En ze beschrijft heel goed hoe ze dan begint te zichzelf vorm te geven in het politieke métier. Plus dat ze natuurlijk inderdaad, zoals jij zei, lijsttrekker werd in een daverende periode in de recente vaderlandse geschiedenis. Die haar ook op bedreigingen is komen te staan.
Bedreigingen van haar kinderen ook, van haar gezin.
Ja, een tijd is ze bewaakt. Dat schrijft ze wel, dat achteraf dan op een hoax bleek te berusten. Maar bijvoorbeeld ook na de moord op Fortuyn, dat haar door Ferry de Hoogdijk van de LPF wordt toegesist. Min of meer, dat zij daar ook, wat doe jij hier en zo. En
Kogel kwam ook
na
van jou.
Na de moord op Van Gogh, idem dito. Met wie zij wel degelijk een soort band voelde, omdat hij zo opkwam voor de vrijheid van meningsuiting. Wordt zij dan ook weggezet als iemand die eigenlijk inderdaad de kogel heeft aangeblazen uit de linkerhoek. Dus dat is allemaal. En dat is ook wel bekend. Maar wat zij goed doet, is ook schrijven hoe dat nou achter de schermen toeging. Bijvoorbeeld de kwestie met Ayaan Hirsi Ali en het paspoort, waarmee Femke Halsema in botsing kwam met Rita Verdonk. Maar ook bijvoorbeeld affaire Duivendak. Haar fractiegenoot of partijgenoot Duivendak. Die moest terugtreden omdat hij ook in een politiek memoires opbiechten dat hij betrokken was geweest bij, laten we zeggen, radicale acties in de jaren 80. Dat ziet zij trouwens als een wraakactie op links. En dat wordt ook wel aannemelijk gemaakt, vind ik, in dit boek. Dus dat zijn dingen waaraan je de meerwaarde ziet van iemand die gewoon ook een kijkje achter de schermen geeft. Met als uitsmijter natuurlijk haar misgelopen opname in het kabinet, hè?
Lodewijk Asscher die haar belde van het is weliswaar een kabinet van VVD en PvdA, maar wil je minister worden?
En dan is toch heel prachtig beschreven hoe haar politieke hart weer sneller gaat kloppen. En uiteindelijk dan natuurlijk toch per sms of e-mail, ik geloof per sms, de ontnuchtering komt. Terwijl ze eigenlijk al helemaal in de stand is gaan staan van we gaan dat doen. De ontnuchtering van nou nee, het gaat niet door, sorry, jammer voor ons. Hè? Van Asscher.
Mooi, pikant boek.
Ja, nou ja, zeker. Kijk, er zijn dingen van Femke Halsema die, of wat ook goed is in dit boek, en wat veel minder bij Bot bijvoorbeeld tot uitdrukking komt, als diplomaat, is, laten we zeggen, haar worsteling met linkse idealen. De linkse lente die ze ooit beloofde, of waar ze op hoopte. En dan de pragmatiek van de politiek. Mooi voorbeeld daarvan is haar ontmoeting met Balkenende in Torentje. Balkenende is dan de jeune premier, is heel onwennig in zijn rol. Maar Halsema denkt, goed, laten we een rapport proberen te bewerkstelligen. Laten we kijken of we hier toch niet politiek op een of andere manier iets positiefs kunnen neerzetten. En gaat hem dan opzoeken in zijn torentje. Na lang aandringen nodigt hij haar uit. Heel een onwennig, onhandig gesprek. En hij blijkt eigenlijk toch veel liever over voetbal te willen praten. is eigenlijk niet geïnteresseerd. En dan mondt het uit in een beetje wat koetjes en kalfjes over de wederzijdse kinderen. En dat was het dan.
En autootjes stonden er ook in het torentje. Daar wilde die ook over praten.
Is
veel
niet
goed
helemaal. Nou, die staan daar dan, observeert zij. Maar het is niet helemaal duidelijk of hij die daar heeft neergezet. Het staat ook niet vermeld of daar een JP in gegraveerd staat of zo in zo'n brandweerauto.
We gaan even naar het derde boek nog. Bas de Gij Voortman.
Ja, nou dat is eigenlijk van de drie het meest een ideeënboek. Hè? Bas de Gij Voortman, PPR. Christenpoliticus ook, hè? PPR opgegaan later in GroenLinks. Die heeft een boek geschreven, ook trouwens bij Prometheus verschenen, zie ik. Maar goed, Moreel Erfgoed. En dat is een ondertitel Koers houden in een tijd van ontwrichting. Nou, dat zegt het al, dat is eigenlijk, het is een verweven. Hij verweeft daarin zijn memoires met een soort manifestachtig politiek essay. Je denkt soms wel van, had nou eigenlijk gewoon een apart essay geschreven en aparte memoires. Maar goed, die zitten hier doorin. En dan zie je ook wel hoe zijn idealen, dat zijn opvattingen en zijn achtergrond, zijn biografie, zijn opvattingen beïnvloeden. Hij knoopt moeiteloos, laten we zeggen, de 10 geboden en de wereld draait door aan elkaar. Vergt misschien enige toelichting?
Het lijkt me wel.
Ja, nou ja, goed, het is een van zijn inspiraties.
Kloof tussen de 10 geboden en de wereld
draait
door.
Ik zie opveren. Zijn inspiratie is christelijk. Hij vindt dus, hij zet zich af tegen de polarisatie en het hetserige karakter van de moderne publieke meningsvorming en politiek. En met moreel erfgoed bedoelt hij, we hebben het wel heel tijd over ons culturele erfgoed en onze cultuur, maar hij bedoelt eigenlijk met moreel erfgoed onze constitutionele verworvenheden, de rechtsstaat, de rechtsgelijkheid, bescherming van man en vrouw, nou, noem alles maar op. Waarvan hij vindt dat onder druk staat. Onder andere ook bijvoorbeeld door Wilders, de PVV. Hè, waar hij zich
in hij is heel gebeten op Wilders.
Hij is daar, ja, daar zet hij. Wilders heeft in de index, geloof ik, verreweg de meeste vermeldingen. Hoewel de Nationale Commissie Ontwikkelingssamenwerking zie ik hier ook één keer. Nee, Wilders komt er heel veel in voor. Hij zet zich daar.
Hij vindt Wilders echt een bedreiging voor de rechtsstaat.
Ja, zeker. En dat is een van de inspiratiebronnen van dit boek. Nu het brugje naar de wereld draait door. Hij zegt eigenlijk, ja, ons morele erfgoed en die rechtsstaat, dat moeten we verdedigen, dat moeten politici doen. Maar eigenlijk is dat ook een taak van literatuur, kunst, populaire media. En dan vindt hij, dan noemt hij gewoon, hij zegt, ja, verfrissend is dat de wereld draait door bijvoorbeeld niet voor dergelijke onderwerpen wegloopt, hè, voor een groot, jong publiek. Dus daar spreekt toch echt ook in de jaren 70, hè, de christenpoliticus die op de jeugd hoopt.
Het valt te combineren, ja. De 10 geboden en de wereld draait door. Iets actueels uit het boek. Ik trof opeens aan dat hij zich preventief eigenlijk van tevoren al boos maakte over het adviserend referendum over Oekraïne afgelopen woensdag.
Ja.
Wat heeft hij daar tegen, Bas de Gij Voortman?
Dat is een van de standaardbezwaren die tegen het referendum worden ingebracht. Het is een verkeerde manier in zijn ogen om, laten we zeggen, de wil van het volk politiek te vertalen. Hoewel hij wel in dit boek zich ook sterk maakt voor bijvoorbeeld toetsing van wetten aan de grondwet, hè? Wat nu in Nederland niet mogelijk is. Hij vindt bescherming van de burgerrechten moet je kunnen toetsen rechterlijk aan de grondwet.
Maar zo'n adviserend referendum vindt hij kennelijk ook populistisch.
Dat denk ik wel, ja. Of dat woord in dat verband valt, dat zou ik moeten nakijken. Maar ik denk het wel.
In hoeder van de constitutionele denken en de rechtsstaat. Ik vraag altijd op het eind van welk van de drie moet je echt gelezen hebben?
Must is Femke Halsema. Dat is echt precies wat je van een politieke autobiografie verwacht en wilt hebben.
Ik dank je voor je komst, Sjoerd de Jong. En hij besprak de boeken Plus, politieke memoires van Femke Halsema, uitgekomen bij Ambo Antos. Achteraf bezien, memoires van een diplomaat en politicus van Bernard Bot, verschenen bij Prometheus. En moreel erfgoed koers houden in een tijd van ontwrichting van Bas de Gij Voortman, eveneens verschenen bij Prometheus. Morgenavond is er meer onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1 bij de collega's van Reporter Radio. Zij gaan het hebben over het elektronisch patiëntendossier. Het is er nooit gekomen, maar toch in zekere zin ook weer wel. Morgen om 7 uur is dat op Radio 1. Volgende week zijn wij er weer met een onderzoek naar een achtergrond bij het nieuws en zaken die in het nieuws zouden moeten zijn. En wilt u Argos terughoren? Ga naar argos.vpro.nl. Straks WNL op zaterdag. Ik wens u een goed weekend.
Live.
Sport op NPO Radio 1.
Er zit massa's publiek daar aan de kant van de weg. En dan die laatste bocht.
April, klassiekermaand in NOS Langs de Lijn.
Nu dus echt een heel smal, net nieuw geasfalteerd weggetje.
De Ronde van Vlaanderen, Parijs, Roubaix, de Amstel Gold Race en Luik, Bastenaken, Luik.
En nu snap ik ook ineens dat ze allemaal zo nerveus doen.
Elke zondagmiddag in april.
Live Sport op NPO Radio 1.
De